Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Hallo, leuk dat je weer luistert naar een gloednieuwe podcast. Dit is de FC Afkikken podcast van vrijdag 10 april 2020. In deze podcast is het een gast die al eerder de gast is geweest tijdens de corona-update. Het is mijn grote Belgische vriend Stijn Francis. En met hem ga ik onder meer bespreken hoe het nou zit in Engeland. Stijn heeft daar een uitgebreide column geschreven in The Guardian. Dus daar gaan we het uitgebreid over spreken. En waarom er sommige Belgische clubs geen proflicentie meer krijgen voor het volgende seizoen. Daar kan je zo meteen naar luisteren. Allereerst zou ik zeggen, abonneer je nog even op het YouTube-kanaal van FC Afkikken. YouTube.com/FC Afkikken. Heel simpel. Elke dag om 12 uur is een live show. Die hoef je dan nooit meer te missen. En elke avond om 8 uur is er de FC Afkikken voetbalquiz voor de Voedselbank. Waarin profvoetballers het opnemen tegen journalisten. En gewoon supporters en fans. Elke avond een nieuwe aflevering. En ik zou zeggen, abonneer je even. Like de video's. En dan zijn wij ook weer een beetje blij in deze toch wel gekke voetballoze periode. Goed. Nu is het tijd voor de podcast met Stijn Francis. Ja, goedemorgen Stijn Francis. Je bent vaker nu te gast geweest bij ons in deze hele rare voetballoze periode. Normaal gaat het dan over transfers of contracten onderhandelen van spelers. Nou, nu gaat het er eigenlijk ook wel om. Alleen nu in de rol als analist, als columnist bij The Guardian. We zagen gisteren een verhaal van jou verschijnen. Allereerst... Hoe komt het dat jij ineens de columnist bent geworden bij The Guardian?
Wel, ik moet zeggen, ik was mij al een... eerst en vooral goedemorgen.
Ja, goedemorgen.
Ik was mij al een paar dagen aan het frustreren over de publieke opinie enerzijds, maar anderzijds ook over de houding van de clubs tegenover de spelers. En wat er aan het gebeuren was, België was er vrij snel mee, dus met de vraag om... de over te gaan tot vermindering van salaris, om de vraag om spelers op tijdelijke werkloosheid te zetten. Vanuit Denemarken kreeg ik dan de vraag vanuit Midtjylland. En dan kwam Premier League, Serie A is nu begonnen. En ik was echt aan het denken van, maar dat kan toch niet dat de Premier League, dat daar die clubs daadwerkelijk, of alle Premier League clubs daadwerkelijk willen overgaan tot salarisverminderingen. En dan ben ik de cijfers gaan opzoeken. Dan kreeg ik ook de presentatie van de Premier League zelf doorgestuurd. En dan was ik echt aan het denken van, hier klopt gewoon iets niet. En in het begin kon ik er zo niet de vinger op leggen. En dan ben ik voor mezelf de analyse beginnen maken. En dan kwam ik eigenlijk tot het besluit van, dat is totaal niet... Ik zeg niet voor alle clubs, hè, voor alle duidelijkheid. Maar voor de heel veel clubs is het niet fair dat de spelers hiervoor moeten opdraaien.
Nee.
En als ze er moeten opdraaien, dan moet er ook wel iets tegenover staan, vind ik. En dat was eigenlijk... Ja, zo ben ik er eigenlijk aan begonnen. Puur vanuit de Premier League eigenlijk, vanuit die presentatie, dat ik aan het analyseren was. En dat ik dacht, van hier moet ik iets over schrijven. Want
ja, maar goed Stijn. We gaan het zo hebben over het stuk zelf. Maar het bijzondere is, ja, je staat dan in de meest vooraanstaande krant van Engeland. Misschien wel van een van de meest vooraanstaande kranten van Europa. Sta jij gewoon, boem, hier, met je opiniestuk. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen?
Ik moet zeggen, ik had het doorgestuurd naar een bevriende journalist.
Ja.
Ik zei van ja, kijk, dit heb ik hier nu geschreven. Kan je daar iets mee? Want ik doe wel vaker opiniestukken in België.
Oké.
Maar nu had ik het in het Engels geschreven en hij zei van ja, ik zal eens checken. En eigenlijk zo ben ik bij The Guardian terechtgekomen. Dus dat is niet een bewuste strategie of zo. Dus heel, heel toevallig eigenlijk.
Ja, maar wel een fantastisch mooi podium. Als we inhoudelijk gaan naar het verhaal, er zijn een paar punten. Nou, jij kan het eigenlijk het beste zelf aangeven. Wat de punten zijn van je betoog?
Ja, dus het is misschien wel wat technisch. Maar een van de voornaamste redenen waarvan ik vind dat een speler niet zomaar het salaris kan afgenomen worden, is omwille van het feit dat er een transfermarkt bestaat. Dus wat houdt dat in? een van de fundamentele principes in het voetbal is, je tekent als speler een contract.
Ja.
Dat is voor 4 seizoenen, laten we zeggen. Dan kan de speler niet weg gedurende die 4 seizoenen zonder de toestemming van de club. In ruil daarvoor krijgt die speler ook 4 jaar zekerheid, of 4 seizoenen zekerheid, dat de club hem zal betalen. Dus eender welke andere bediende, werkman die eender waar ter wereld werkt, die kan ten alle tijde onder dat contract uit. Een voetballer niet. Een voetballer weet, ik teken dit contract. Tenzij de club het mij toelaat om te vertrekken, kan ik niks doen. Mm-hmm. Dus je zit met een heel beperkte vrijheid als voetballer. Maar je hebt daar ook wel de garantie mijn loon wordt betaald. Als de clubs nu zeggen van ja, kijk, we willen dat loon niet meer betalen, ja, dan moet je die transfermarkt ook gaan afschaffen. En dan kan je ook niet meer toelaten dat een club je blokkeert. Dus voor mij geen probleem dat de clubs zeggen van we betalen minder. Mm-hmm. Maar dan moet je ook het speler terug het recht geven, zoals eender welke bediende ter wereld, om zijn contract te kunnen opzeggen en om naar een andere werkgever te gaan. Om je een voorbeeld te geven, in België, Standard Luik zet een aantal spelers op technisch werkloos.
Ja.
Genk, die 30 kilometer verderop wel aan het voetballen zijn en aan het trainen zijn, weliswaar mits de beperkingen van corona te respecteren, die nog wel hun volledig salaris betalen.
Ja.
Eender welke bediende die bij Standard Luik zit, die kan zeggen van ja, kijk, jullie zetten mij op tijdelijk werkloosheid, bij Genk kan ik mijn normaal salaris verdienen, ik ga naar Genk. Een voetballer kan dat niet. En dan voel je dat er iets niet klopt. Dus ik vind het niet fair dat clubs zeggen, ja, kijk, jullie moeten toch inleveren zonder dat voordeel in ruil te krijgen. Dus dat is het eerste argument. Het tweede argument is, gewoon kijkend naar de Premier League, ik denk een club als Tottenham, vorig jaar en het seizoen daarvoor gezamenlijk meer dan 200 miljoen pond winst. Nu stellen de Premier League clubs voor, oké, en er zijn heel veel clubs met heel veel winst, met grote winsten, een aantal clubs met financiële problemen, maar die stellen nu voor van kijk, oké, wij maken 1,14 miljard pond verlies in de worst case scenario, dan willen we dat de spelers voor 50% van de verlies opdraaien.
Ja.
Die redenering kan niet kloppen, want als die clubs 1 miljard euro winst maken de volgende jaren, dan krijgen de spelers daar niks voor in ruil. Dus ik vind ook van, ja, kijk, als je wint, dan moet je iets in ruil krijgen. Zeker als je verliest, iets in ruil moet geven. En die balans mis ik. Dus ik vind daar dat het eigenlijk niet fair is van de clubs om te zeggen, bij de winsten mogen jullie niks hebben, maar als het verlies is, dan komen we wel bij jullie langs. Klopt. En bovendien zijn er een aantal clubs die het financieel echt niet nodig hebben. Dat kan je me niet vertellen. Mits een beetje gezonde bedrijfsvoering, dat als je jaar na jaar na jaar winst maakt, dat je dan met het eerste jaar dat het even misloopt, en het loopt serieus mis, dat je dan op de spelers gaat terugvallen.
Nee.
Dus dat is een argument. En dan heb ik nog een derde argument. Stel dat al die clubs aan hun spelers een salarisvermindering dragen.
Mm.
En de spelers zeggen van oké, geen probleem. En deze zomer komt de transfermarkt terug op gang. Zeker in Engeland. Daar gaan transfersommen betaald worden. Dan heb je eigenlijk als speler de transfer van je concurrent gefinancierd.
Dus ja, dat vond ik een heel goed punt. Zeker, ja.
Voordat er één transfer gebeurt deze zomer, wil ik dan ook dat al die gelden terugbetaald zijn. Want anders ben je je eigen concurrentie aan het financieren.
Ja.
En dan nog een laatste punt is, ja, ik vind ook een bedrijf voeren is zorgen, is een zeker risico nemen, altijd. En in het voetbal wordt dat risico tot op de euro gedaan. Dus er worden daar geen reserves aangelegd. Nu, oké, als ik eigenaar ben van een club en ik zeg, ik wil mijn geld maximaal laten renderen, ik investeer al mijn geld, ik zet niets opzij, dan weet je, oké, dat kan goed uitdraaien, maar dat kan slecht uitdraaien. Maar als het slecht uitdraait, dan ben ik als eigenaar van dat bedrijf, moet dan mijn verantwoordelijkheid pakken en zeggen, oké, ik draag het hier en ik ga het niet aan mijn werknemers vragen of aan mijn voetballers vragen. En ik denk dat dat ook nog een belangrijk punt is. Eigenlijk is het voetbal wordt termate onverantwoordelijk geleid. Als je gaat kijken naar Championship, ik heb daar een championship gezien, op een budget van 100 zijn er clubs die 106 euro aan salarissen geven. Ja, dan moet je mij niet komen vertellen dat de spelers, oké, dat zijn waarschijnlijk de clubs met de meeste financiële problemen,
ja.
Maar dat is gewoon slecht management. En slecht management moet afgestraft worden. En dat komt nu boven natuurlijk in een periode waar het financieel heel lastig is, dat de clubs die geen buffer hebben aangelegd in de problemen komen, net zoals andere bedrijven. En dat is het risico, maar dat risico mag niet afgewendeld worden op de spelers. Dat moet afgewendeld worden op de eigenaars van de meeste clubs zijn, hebben echt deep pockets. Ja. Dat hen ervan maar opdraaien.
Dit zijn zeer valide punten. Alleen als je kijkt naar de periode waar we in zitten, dat heel veel mensen hun baan verliezen binnen zo'n club. Hoe zou jij dan een goede oplossing voorzien op dit moment? Zonder dat je dan naar de salaris gaat kijken van de spelers?
Wat ik heb aangeraden aan de spelers is twee dingen doen. Eén, kijken wat er voor die werknemers, de non-playing staff, wat daarvoor kan gebeuren binnen de club. Kan er daar een bepaalde som door de spelers worden ter beschikking gesteld, zodat zij toch nog zekerheid hebben van werk? Want ik denk dat wel een belangrijke is. Dus dat is stap 1. En dan stap 2 is geven aan goede doelen.
Ik zag in België een van jouw spelers, toch? Van Standaard Luik, die een donatie had gedaan aan een ziekenhuis.
Ja, dus die heeft een ziekenhuis waar zijn vader werkt, daar heeft hij een donatie gedaan. Ja. De Engelse Premier League, de spelers hebben nu ook een eigen foundation gecreëerd. Dus ik denk dat dat wel meer valabele punten zijn, want een bijkomend argument in Engeland was dat als je die salarissen tot 30% gaat verminderen, dat je ook minstens 200 miljoen pond aan belastingen gaat mislopen.
Ja, inderdaad. Dat is misschien wel goed om te... Want ik zag heel veel reacties op Twitter. Daarvoor is ook Twitter. Dat mensen jou... sommige mensen waren blij, sommige minder blij. Maar ik bedoel meer eigenlijk om dit te zeggen is... Het punt dat je maakt is dat je het niet erg vindt... Of dat je begrijpt dat clubs, zeg maar de non-playing staff... Dat die overeind gehouden moeten worden. Maar dat hoeft niet per se door 20-30% in te houden... van het salaris van je spelers. Want die spelers kunnen ook gewoon met z'n allen zeggen... We lappen allemaal 10.000 euro, 5.000 euro. Nou, dat doen we met z'n 20. Heb je 2 ton, nou dan kan je wel even vooruit met wat salarissen. Bij wijze van spreken. Nee,
want dat is niet het grote geld, want ik had gisteren een Engelse club aan de lijn, Premier League Club, en die zeiden me eigenlijk, dat is niet het grote geld, die non-playing staff. Het geld zit echt bij de spelers. En ik begrijp ook, ze hebben begrip voor ons standpunt, maar ik begrijp ook hun standpunt, maar ik vind niet dat je als speler zomaar iets moet afgeven, wetende dat die stabiliteit en op de transfermarkt en die contractuele stabiliteit, dat is dermate essentieel. Als je daarvan afstapt, eigenlijk, voor mij is nu de conclusie weer al, die transfermarkt is iets dat niet meer van deze tijd is.
Nee, maar goed, dat heb je eerder gezegd. Waar ik wel benieuwd naar ben bij jou, ben je niet bang dat, doordat je zo in duidelijke taal jouw mening ventileert, dat kan backfiren, zeg maar, bij clubs of bij de spelers die jij begeleidt?
Nu, ik moet zeggen dat alle clubs al op de hoogte waren waar onze spelers zitten van mijn argumenten, dus dat je... Die discussie had ik al gevoerd met hen, dus er is niemand die nu uit de lucht komt vallen. Er zijn clubs die mij ook gewoon gebeld hebben van, je hebt groot gelijk. Dat zijn ook de clubs, eerlijk gezegd, die goed geleid zijn. Ja. Dus er zijn een aantal clubs die mij gezegd hebben van, kijk, wij vonden dat altijd onverantwoord. En wij hebben altijd de veilige keuze gepakt. Dus eigenlijk, wat je zegt, it makes sense. Alleen kan ik dat niet bevestigen als club zijnde. Ook de gisteren een Engelse Premier League club die mij gisteravond nog stuurde. Van uw argumenten zijn duidelijk. Wij hebben ook al onze argumenten. Maar het is niet gewoon geroep in een publieke opinie waar je gewoon wat populistische meningen en dan zeggen de voetballers verdienen al te veel. Maar het is wel wat genuanceerder dan dat. Ja. Dus ik denk wel... Het enige wat ik wel voel is dat er een aantal clubs toch wel een vrees hebben dat ik ga proberen om de contracten te verbreken op basis van die argumentatie. Dat is zeker niet de insteek geweest van het opiniestuk.
Ja. Maar hebben ze daar een valide punt?
Ik denk wel dat proberen? Er een... Oh nee, dat weet ik nog niet. Het hangt van geval tot geval af. Hangt ook vanaf hoe ze het nu gaan oplossen. Ja. Ik denk dat de volgende weken daar wel heel veel duidelijk gaat worden. maar ik vind wel, als dit te lang blijft duren, je kan niet van een speler vragen dat hij bij de ene club zijn salaris gereduceerd ziet tot 1600 euro bruto, terwijl die misschien 10, 20, 40 keer zoveel verdient per maand normaal gezien. En als die bij een andere club zou zitten, dat wel betaald zou krijgen, dat is geen situatie die je lang kan volhouden. Dus ik denk dat clubs daar ook begrip moeten opbrengen, dat spelers ook aan zichzelf moeten denken en niet enkel aan de clubs. Want veel clubs hebben dit aan zichzelf te danken.
Je hebt ook een boek geschreven over hoe spelers verantwoord met geld om moeten gaan. Zou het niet misschien goed zijn om een tweede boek te schrijven hoe clubs dat moeten doen?
Ja, wat ik nu zie, denk ik het wel. Maar ik moet zeggen, ik ben totaal geen ervaringsdeskundige op het vlak van clubs leiden. Dus ik heb ook wel makkelijk spreken over die clubs. Bij spelers kan ik wel zeggen wat werkt en wat niet werkt. Dat is mijn ervaring als club. Ik denk ook, en ik weet niet of dat klopt of niet klopt, iemand had mij gezegd dat in Nederland... een van de voorwaarden voor de clubs is dat ze maar een maximum percentage
Zeker.
Aan salaris.
Ik zeg het ook uit mijn hoofd. Voor mij is dat 60%, maar dat zeg ik uit mijn hoofd.
Ik had ook iets gehoord van 55, 58%.
Ja, zoiets, ja.
Dat lijkt mij gezond beleid te zijn. Vroeger had je een eigenaar in België, Romain Duchatelet, die was de eigenaar van Standaard.
Ja.
En toen hij het overpakte, dan zei hij van ja, kijk, ik heb hier een club overgepakt en 80-90% van mijn budget gaat naar salaris. Hij zei van, dat is compleet niet realistisch. Als je dan ziet een championship, ja, dat is echt een lijstje dat je moet bekijken. Als je die salarissen ziet, ja. Dat is 80, 90, 100, 110% van het budget dat naar salarissen gaat. Ja, dat is gewoon geen goed beleid.
Nee.
En ik denk dat Nederland gaat volgens mij een stap kunnen zetten op internationaal vlak omwille van het feit dat zij volgens mij veel, veel, veel gezonder zijn dan de andere landen. Ja. Omdat zij daar toch die beperkingen hebben, dan zie je wel dat dat op lange termijn toch wel altijd oplevert een gezond en verstandig beleid.
Ja. Ja, ik ben benieuwd hoor wat je nu zegt over Nederlandse clubs. Want voor mij gaan ook niet heel veel clubs deze periode overleven zonder steun. Hè, er is al een fonds opgericht door de Nederlandse Voetbalbond met de ING. Dat daar clubs mee geholpen gaan worden. Dus ik denk niet dat wij in Nederland clubs financieel beter geleid worden. Wat ik wel nog even met je wilde bespreken is in België. Ja, daar gebeurt natuurlijk van alles. Allereerst, heb jij iets gehoord over dat België nu definitief de plannen gaat terugtrekken of gaat omdraaien over het stopzetten van de competitie? Daar hadden wij het vorige week natuurlijk over. Er schijnen heel hard op de vingers getikt te zijn door de UEFA.
Ja, nee, ik weet niet wat ze nu uiteindelijk gaan doen, maar ik denk wel, ja, als Europees voetbal wordt weggenomen van die clubs, dat de grote clubs wel gaan zeggen van ja, kijk, misschien moeten we toch verder spelen. Ja. Dus dat is wel een dreigement. Anderzijds denk ik ook ja, dat nu de kleinere clubs ook wel... Sorry.
Engelse Premier League club?
Geen idee, het is WhatsApp al. ik weet niet wat er gaat gebeuren.
Nee.
Ik voel wel een enorme druk op het Belgisch voetbal. Je merkt ook wel dat de kleinere landen nu ook wel zich willen aansluiten bij België, omdat ze voor hen die tv-rechten toch niet veel uitmaken.
Nee.
En die wedstrijden die er nog zijn, ja, zo be it. En dan kunnen ze gewoon het seizoen opstarten.
Ja.
Maar ja, ik denk wel dat er iets collectief gaat moeten gebeuren, want anders gaan we deze zomer echt niet alleen een financiële rampzomer, maar ook een juridische rampzomer tegemoet. Want niemand die nog weet hoe het juridisch allemaal in elkaar gaat gestoken worden.
Nee.
Ik ben echt heel benieuwd. Dus ik denk dat België wel zal inbinden, denk ik.
Overigens, wij hebben in Nederland clubs die over elkaar aan het rollenbollen zijn in deze bizarre periode. Ik zag dat in België de twee grootste clubs lekker via de media elkaar aan het bespelen waren, toch? Anderlecht en Club, voor mij, waren dat?
Anderlecht had een voorstel gedaan dat de clubs die Europees spelen wat solidairder moeten zijn met de kleinere clubs.
Ja.
Nu, Anderlecht is altijd een grote club geweest.
Ja.
En wat zegt Club Brugge dan? Maar ja, kijk, in al die jaren dat jullie een grote club zijn, zijn jullie nooit solidair willen zijn. Nu, ik vind nu ook wel die tv-rechten, hoe meer dat dit soort zaken weer boven komen, hoe meer ik nog altijd wel vind dat dat eigenlijk voor elke club hetzelfde zou moeten zijn. En dan krijg je toch veel meer een level playing field in plaats van nu. Ja, je ziet in België begint er toch twee snelheden te komen met de grote clubs en de kleine clubs. En dan die kleine clubs kunnen gewoon niet overleven.
Nee.
Dat wordt nu wel op de spits gedreven door dit soort crisissen. Dus ik hoop dat er iemand op durft herdenken, maar die grote clubs zijn machtig. En ja, Anderlecht, die hebben natuurlijk het verleden tegen om nu te vragen om solidair te zijn. Dus,
ja, inderdaad. Anderlecht is ook voor mij de meest gehate club in België, toch?
Ik denk dat Anderlecht...
Een beetje wat Ajax in Nederland is.
Een beetje wat Ajax in Nederland is. We are Anderlecht. Hè. Dus, dat is, en dat heb je ook in de... Pas op, dat is niet enkel het eerste. Dat wordt echt gecultiveerd vanuit de jeugd. Als die jongetjes vanuit de jeugd... Die speelt ergens een wedstrijd, die stralen nog altijd dat we are Anderlecht uit, van wij zijn hier de beste. En die mentaliteit is echt helemaal anders. En ik denk dat Ajax ook zo zal zijn.
Ja,
als die op het komen, nog altijd wordt er verwacht dat ze elke wedstrijd winnen.
Ja.
Ook al is dat nu al een jaar of vijf dat het minder is. Maar vanuit die jeugd heb je nog altijd die arrogantie die natuurlijk iedereen... wilt onderuitgehaald zien worden. Dus dat is inderdaad zo. Ja, dat zal bij Ajax ook zo zijn.
Inderdaad. Ik wil nog even één dingetje met je bespreken, want in België kan het niet op, qua beslissingen en allemaal. Dan denken dat we het gehad hebben met alles op het gebied van corona, de gelden, de wedstrijden die niet doorgaan. Maar nu is het volgende hoofdstuk aangebroken in België. Dat sommige clubs geen proflicentie meer krijgen voor het volgend seizoen. Zag je dit al aankomen of is dit gewoon out of the blue?
Nee, dit zag iedereen wel aankomen. Een aantal clubs die al op de rand van het faillissement stonden, waarvan iedereen wist kijk, als zij geen overnemer vinden, is het gedaan. Ja. Dan vooral Lokeren, Roeselaar, Virton, Oostende.
Ja.
Dat waren ook de gevallen waarvan iedereen zei kijk, dit zou wel eens kunnen mislopen. Dan waren er nog zo'n aantal vraagtekens. Ja, Moes Kroen is elk jaar een vraagteken, omdat dat ook een hele rare constructie is met Pini Zahavi, die er nog altijd zo achter zitten. Dus dat is altijd al... Die hebben al elk jaar, denk ik, de afgelopen 6 jaar een gevecht gehad voor het arbitragetribunaal om een licentie te krijgen. Maar dan heb je ook de grote clubs. En iedereen verwachtte eigenlijk Anderlecht.
Ja.
Maar nu viel dan de naam Standaard. Wat ook mij niet helemaal verbaast. Omdat ik wel merkte dat ze met een cashflow-probleem zitten. Nu, ik maak me eigenlijk geen zorgen om een club als Standaard. Maar al die anderen, denk ik wel, dat kunnen omvervallen.
Maar want Standaard heeft geen licentie gekregen. Ik lees het hier even voor. Stond bij het nieuwsblad. Omdat geen betalingsbewijs voor de tekenpremies van de maand februari kon voorleggen aan de licentiecommissie. En dan zou je zeggen, hoeveel is het? Nou, het gaat om een bedrag van meer dan €1 miljoen. Gespreid over 8 spelers. Maar dat is wel echt serieus geld dat je dat dan niet kan overleggen, toch?
Ja, dat is serieus geld. Maar ik denk dat dat maar 3% van hun budget is. Dus... Ik denk dat dat in het licht van het totaalbudget wel meevalt. Maar dat is duidelijk dat er daar een cashflow-probleem is.
Ja.
Vandaar is een grote club en die gaan zeker wel iemand vinden die daarbij past. En er was ook nog een aantal vragen omtrent. Ze hebben het stadion dan in een ander vehikel gestoken waarvan Axel Witsel, de speler van Borussia Dortmund, investeerder zou van zijn. En daar kunnen ze niet van aantonen dat die voldoende financiële middelen hebben. Dus het is ruimer dan dat. Ja. Maar Standaard is... Ja, ik had eerder Anderlecht verwacht dan Standaard.
Oké, maar jij denkt uiteindelijk dat ze niet omvallen, dat ze in hoger beroep toch wel hun licentie krijgen?
Ik verwacht dat, want anders ook. Dat zou echt een drama zijn voor het Belgisch voetbal, want dat is een hele grote club. Dat is echt een hele grote club.
Ja, inderdaad. Nou, één ding zeker, tijdens deze corona-updates zal ik je denk ik nog wel vaker gaan spreken. Zeker als je nog met opiniestukken blijft komen. En het blijft een hele gekke periode, maar ik zou zeggen, blijf ons op de hoogte houden wat er speelt in het Belgische of in het Engelse voetbal.
Zal ik doen.
Ja, en blijf gezond, hè, Stijn?
Ja, doen we. Okay. Ik maar vast. Okay. Tot binnenkort.
Dankjewel, tot binnenkort, inderdaad.
Ja. Bye bye.
Staat erop, Stijn. Dankjewel. Goed verhaal, zeg. Ja. Ja, ik heb de tijd in de gaten houden. Je hebt nog 3 minuten tot je volgende call.
Ik heb nog 3 minuten. Ik ga het even voorbereiden.
Oké. Okay.
Oké,
merci. Oké. Okay.
Ja, bye.
Bye bye. Ja, dat was de podcast met Stijn Francis. Tweede keer tijdens deze corona-updates podcast serie. Ik gok dat hij ook wel een derde keer zal aanschuiven. Morgen weer een nieuwe podcast. Een nieuwe gast. En ik zou zeggen, genoeg podcasten ook om in het paasweekend te checken. Een nieuwe core podcast is verschenen. De Pantelits podcast. PSV-podcast, Low Stadio-podcast, Vanaf de Tribune-podcast. Man, wat hebben we veel podcasten. Lekker om in het zonnetje te checken tijdens het paasweekend, het uitgebreide paasweekend. Lekker binnen of op je dakterras. Blijf vooral binnen en lekker podcasten checken. En dan zeg ik graag tot een volgende keer.